Uit Johannes 20, het 19e vers. Johannes 20, vers 19. Wij lezen het woord Gods nu aldus. En aan de avond van deze eerste dag ter week, als de deuren gesloten waren waar de discipelen waren, wegens de vrees voor de Judeërs, kwam Jezus en hij stond in het midden en zeide hen: vrede voor uw lieden. Gemeente des Heren, er wordt hier gesproken van de eerste dag der week, van een speciale eerste dag der week. Daar heeft het evangelie van gesproken, van alle berichten en getuigenissen van de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. De leerlingen zelf hebben niets anders gezien dan dat het graf leeg was en dat de doeken op een speciale manier waren neergelegd, maar ze hebben de opgestane niet gezien. Er is tot hen een bericht gekomen, een getuigenis van Maria Magdalena. Engelenboodschap brengen dus, staat er eigenlijk letterlijk. En er wordt gesproken van het opvaren, van de opvaartse kracht van de Heer Jezus, die opvaart naar zijn Vader. Aan uw Vader, wordt er gezegd. Het is een getuigenis. Maar ze zijn bijeen, verschrikt door alles wat er gebeurd is. Er zijn getuigenissen, maar ze moeten wel zeer geschokt zijn geweest. Want naar de gewone feitelijkheid gesproken, scheen alles uit te zijn. En dat er verschijningen zijn geweest van Jezus die gestorven is en die gekruisigd is, dat was voor de mensen van die tijd helemaal niet zo verwonderlijk. Omdat ze nog wel gewoonlijk veel meer zagen en wisten dan wij. Maar ze misten dan toch wat ze verwacht hadden. De komst van het koninkrijk God. Ze waren opgejaagd en verstrooid. Nu waren ze toch door die boodschap van Maria Magdalena tezamen gekomen, maar in een afgeslotenheid. Het getuigenis is zo sterk dat ze samenkomen op één na. Die Thomas, die hier niet bij tegenwoordig is. En het blijkt later dat hij zoveel bezwaren heeft gehad. Maar nu zijn ze toch bij elkaar. Op een zeer speciale wijze. Het is in de avond van de dag die voorbij is gegaan. Het is eigenlijk al een nieuwe dag naar het Joodse verstaan van de tijd. Want de nieuwe dag begint bij de avond. Nu zijn ze samen afgesloten. En er wordt gezegd hoe ze samen zijn. In die afgeslotenheid. De deuren zijn gesloten. En er staat waarom? Vanwege een vrees. Een vrees voor de Judeërs, de Judeese leidslieden. Ze hebben niet kunnen begrijpen waarom Jezus overgeleverd is aan de Romeinen. zodat hij gekruisigd is. Ze hebben vrees voor hun eigen bestaan en voor hun eigen leven. En die vrees heeft ze tot een afgeslotenheid gebracht. De deuren zijn gesloten. Het is avond. Het is donker geworden. En ze zijn in een afgeslotenheid overdenken toch de berichten die ze hebben ontvangen. En dan als ze daar in die afgeslotenheid zijn, dan ineens gebeurt dat voor hen onverwachte en wonderlijke. Staat, als we precies nagaan, zijn samen de deuren gesloten waar zij waren. Het is hun zijn daar, hun oponthoud in die geslotenheid. En het blijkt nu dat die afgeslotenheid niet absoluut is. Het leven van ons mensen, broeders en zusters, om eerst in te gaan op wat hier verondersteld wordt en uitgesproken wordt over afgeslotenheid. Ons leven is in zoveel opzichten afgesloten. Zelfs zo dat velen niet meer de kracht hebben van de hoop of van de herinnering of van de voorstelling om te weten dat het afgesloten leven waarin wij zitten, dat niet alles is. Het is een merkwaardig kenmerk van de moderne mens dat men het leven beschouwt in een afgeslotenheid en je moet dan maar in die tijd van je leven, die men dus beperkt acht, maar zoveel mogelijk binnenslepen wat je kunt binnenslepen en genieten wat je kunt genieten. Omdat men eigenlijk niet weet dat er nog iets meer zou zijn dan dat. Dat is een afgeslotenheid. Een afgeslotenheid die we dikwijls zelf hebben gesteld, maar die we op een of andere manier ook aantreffen. En nu gaat het hier om een wonderlijke notie die toch veronderstelt dat er misschien toch nog iets doorbroken zou kunnen worden. Ik denk, om u dat duidelijk te maken, aan een prachtig diepzinnig woord dat prins Hendrik, de grootvader van onze koningin, heeft uitgesproken, toevertrouwd heeft aan zijn hofprediker. In die tijd was dat professor Obbing. En heeft het overgeleverd, dit woord. Dit leven is een fragment, omvloerst door nevelen. Een fragment. Het is lang niet alles, het is maar een fragment. Maar het is omgeven. En wat de reden daarvan is, wordt er niet gezegd. Door een omvloersing. En door die omvloersing kan wel licht stralen. En je kunt zien uit dat fragment dat het wel achter die nevelen en voor die nevelen moet doorgaan. Als een mens dat beseft, dan staat hij niet in het moderne besef van dit is nu alles. Maar hier wordt eigenlijk veel meer gezegd. Hier wordt het niet overgelaten aan enig vermoeden of wat ons zou kunnen brengen tot een nadere beschouwing van dat fragment. Zoals we kunnen voorstellen als we in een gebergte zijn en we zijn omgeven door nevelen, dat het gebergte doorgaat en dat we de grond kunnen beschouwen en dat we het gesteente na kunnen gaan en daaruit kunnen afleiden dat het daarvoor en daarna zich moet uitstrekken. Maar hier wordt veel meer gezegd. De discipelen hebben zich door de angst afgesloten, zelfs van hun volk, zelfs van hun leidslieden. En dan in die kring verschijnt daarin is, ja, het is niet een woord verschijnen dat weer hier gebruikt wordt. Daar waar ze zitten, in die afgesloten kring, waar de deuren gesloten zijn, daar komt Jezus. Hij is gekomen en hij staat te midden van die kring. Er staat niet eens te midden van hen, maar er staat in het midden. Dat is meer dan het fragment. Hier is binnen die kring de opgestane die uit de doden is opgewekt, is bij hen binnengekomen, dwars door gesloten deuren heen. Hoe kan het dan? Dwars door gesloten deuren heen. Hebben we hier dan toch te maken met een geest of een geestverschijning? Misschien de visioen, maar het verhaal sluit dit geheel uit. Het is niet iets van een visioen. Jezus heeft uitgesproken het woord vrede. Dat wonderlijke Hebreeuwse woord shalom, waar de Joden nogal kan ermee groeten. En wat is nu eigenlijk het woord vrede in de Bijbel? Dat is heel wat anders dan pax, een afwezigheid van oorlog. Vrede is het hoogste welzijn. Het is de gave gemeenschap met God en met het medeschepsel. Die toestand wordt vrede genoemd. Jezus zegt vrede voor hun lieden. En wat doet Jezus dan? Die doorbreekt het eventuele misverstand dat hier alleen sprake is van een visioen of van een geestverschijning. Jezus toont de tekenen van de nagelen in zijn handen en de speerwond in de zijde. Dat betekent dat hier niet een deel aanwezig is van Jezus, maar het geheel tot aan de lichamelijkheid toe. Jezus is gedood door de Romeinen en de macht van de Romeinen van deze wereld ligt in het doden. Maar Jezus is sterker geweest dan de kruisdood. Hij is opgestaan uit de doden, niets achterlatend, maar in het volle leven, in de kracht van het hemelse en van het aardse leven, staat hij daar. En het teken dat hij het oude, met alle vragen en moeite en problemen en lijden van deze wereld niet achtergelaten heeft, maar opgenomen heeft, staat hij hier en toont dit aan, ook in de lichamelijke zin. Dat wil niet zeggen dat het lichaam alles is, maar dat de volledigheid hier aanwezig is. Ook het lichaam. Hij toont dat hij het is en dat niet het lichaam achtergebleven is tot het verderf in het graf, maar dat hij hier staat en dat het einde nog niet bereikt is van de verheerlijking van de schepping, omdat het koninkrijk Gods nog niet overal gekomen is. Het eerste begin is doorgebroken. De tekenen van de nagel die hij draagt is dat hij het lijden en de gevolgen daarvan draagt en omhoog gaat heffen tot de volstrekte verheerlijking toe. En die volstrekte verheerlijking, die is de vrede. Het wordt alles doorbroken en hier in die beperkte kring is Jezus volkomen in heerlijkheid opgestaan. Naar het hele gehele bestaan staat hij in hun midden. Ook juist komend in die afgesloten kring staat hij daar te midden van die kring in volle heerlijke openbaring van de kracht der opstanding. We stelden die vraag, hoe kan dat nu, als je dan van kunnen spreekt, dat is ook zo'n wonderlijke uitdrukking, mogelijkheid en kunnen, maar daarover zullen we niet te veel nu zeggen, mogelijkheid en kunnen, hoe kan het dat Jezus door die gesloten deur is heen gekomen? Broers en zusters, Jezus heeft zelf gezegd dat het gemakkelijker is dat een kemel, een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. En dan zijn de discipelen verbaasd en die vragen, maar wie kan dan gered worden, want ze voelen wel dat ieder rijk is. En de rijkdom die hier wordt uitgesproken is blijkbaar een belemmering, het is blijkbaar een bepaald soort rijkdom. Jezus zegt dan, het is in de nabijheid der mensen niet mogelijk, maar het is wel mogelijk nabij de goddelijke wereld. Want alle dingen zijn nabij God mogelijk. Dat wil zeggen dat ook een kemel kan gaan door het oog van een naald. En wat is dan eigenlijk die wonderlijke rijkdom? Dat is die geobjectiveerde rijkdom. Dat is die verstarde rijkdom. Dat is dat verstarde bezit wat we hebben. En dat hebben we zelfs in ons lichaam. En dat draagt altijd iets van de dood. Het object heeft altijd iets van de dood. Als wij objectiveren, dan doden wij. Als het menselijk lichaam, als we het objectiveren, dan gebeurt er iets dat de dood intreedt. En door onze levenswijze, de Bijbel spreekt van de zonde, dat betekent dat we niet volgens het ritme van de Tora leven en van de scheppingsorde, dan is er iets van dood, de bezoldiging van deze afwijking, van deze apparatie, is de dood, dat is de objectivering. Het objectief. En dus Jezus is opgestaan uit de doden. En dat betekent dat alle objectiviteit verheerlijkt is tot het leven. Dan is de zwaartekracht, die een zuiger is van het dodenrijk, opgeheven. Dan is het ook zo dat er niets doods meer, objectief doods over is. Maar ook het lichaam volkomen levend is geworden. Daar is niets doods meer in. Alles leeft en dan kan het ook zo zijn dat het objectieve, het doodse, dit ook niet kan tegenhouden. De overwinning, de opstanding uit de doden, is een kracht die ook voerde de afgeslotenheid, zelfs een afgeslotenheid die uit vrees wordt opgewekt, uit vrees voor bedreigingen van het leven en die ook voortkomt uit misverstand. Jezus staat daar in het midden van hen, is in die kring gekomen. Wordt hij niet gevraagd om op te stijgen naar de hemel? Dat lukt ons niet, wij zitten in die kring opgesloten. Maar hij komt hier en hij is hier opgestaan en hij staat hier stralend onder hen. Als een getuigenis, maar het is veel meer dan een getuigenis. Er moet ook een daad geschieden. En die daad, die wordt hier dan verder uitgesproken. Jezus herhaalt dan, vrede voor uw lieden, dan hier, op welke wijze? Er is iets gebeurd. Er is een keerpunt in de schepping. Het leven is gekomen. Ook wat dood was, is tot leven geworden. Het koninkrijk Gods is daar in beginsel doorgebroken. En het is zichtbaar geworden in de kring waarin de discipelen opgesloten zaten. En dan gaat Jezus handelen. Hij staat in het midden van hen. En hij toont dat de vrede, de gave gemeenschap met God en met het medeschepsel er is. En dan spreekt hij die woorden uit. Gelijk de Vader mij afgezonden heeft, zo zend ik ook u lieden. Nou staan er twee volkomen andere woorden in het Grieks. Afgezonden, was ook het woord apostel daarvan gebruikt is. Het is onmiddellijk een afgezonden van de, die de Vader zendt de Zoon naar de wereld. Er is dus een uitstraling van de Vader. Dat is de Zoon en het komen in de wereld. De Zoon straalt dan uit en raakt dan mensen en schepping aan door de Geest. Hier wordt eigenlijk gesproken van een heel merkwaardige drie-eenheid, broeders en zusters. Dat dogma van de drie-eenheid, wat is dat een moeilijk iets? En het wordt op zoveel manieren weergegeven. En we kennen het ook weer in de dogmatiek. En men heeft er een geweldige strijd over gevoerd in de wereld. Maar het is merkwaardig dat je in het Johannes-evangelie iets vindt, wat je ook bij denkers vindt als de grote Neoplatonicus, Plotinus en daaraan verwant, Origenes, die eigenlijk niet spreken van een horizontale drie-eenheid, van een gelijkheid van personen, maar die spreken van een verticale drie-eenheid. De Vader, het Allerhoogste, straalt uit in de Zoon, in de eeuwige wijsheid, en die straalt weer in deze wereld, om deze wereld, mensheid en alle wezens tot leven te brengen, tot de volkomen vervolmaking van alle dingen. Dat is dus en die drie-eenheid, die, ik zou zeggen die verticale drie-eenheid, die vind je hier wel heel sterk. De Vader zendt uit en de Zoon, de eeuwige wijsheid, komt in het vlees, komt in deze wereld en zendt dan verder om alle dingen tot de grote wederopstanding van alle dingen te leiden. En daar hebben die discipelen, die leerlingen, een speciale functie in. Dus u voelt die uitstraling, de Vader, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik vanuit diezelfde kracht, het is dus niet iets anders, zo zend ik uw lieden, zegt Jezus, tot zijn leerlingen. En dan gaat Jezus uitspreken, gaat iets doen, waar die laatste doorstraling van die derde openbaring, de Heilige Geest, onder hen komt. Er staat, als hij dit gezegd had, er staat eigenlijk letterlijk, blies hij in hen. Er staat inblazen. Hij blies in. En dat inblazen, dan volgt er ontvangt, of neemt aan, neemt Heilige Geest. Wat is het dan, dat inblazen? We weten wel, een mens heeft nog, voor zover die mens is. En dan zit ik wel volkomen onbewust. Maar heeft toch zoiets van een goddelijke vonk. Iets van de goddelijke adem in zich. Er is. Als dat ontbreekt, dan is de menselijkheid ook geheel weg. En we weten dat niet. En we maken ons dat dikwijls niet bewust. Het is aanwezig. Maar Jezus blaast in. Geest. En dat wordt tot leven gewekt. En het wordt versterkt. En het wordt uitgebreid. En dat ontvangt een ontzaglijke kracht. Het is niet een blijvende vonk, maar het is een weer ademen in God. Het is weer die goddelijke adem. En die wordt door Jezus ingeblazen, zoals er letterlijk staat. Ontvangt, niet de Heilige Geest, ontvangt Heilige Geest. Het is één grote golf die vanuit het ontoegankelijk licht via de wijsheid Gods in Jezus ook tot mensen komt en zich openbaart als Heilige Geest. En het werkt er dan eigenlijk uit, de Heilige Geest. Die kracht, die geest, die gloed, dat licht, die adem die uit God komt en door Jezus gebracht wordt en door de opgestane nu hier midden in die kring wordt gebracht. Want hij staat er in alle onvergankelijkheid. Niet het menselijke wegdoend en vernietigend, maar verheffend en verheerlijkend in zijn opstandingslichaam. Staat hij daar te midden van en dan zegt hij wat het dan is wat die geest voor een macht in hen is. En die macht is dit: wiens zonde gij wegzendt, staat eigenlijk. Zonde is het doel missen. Zonde is de ontstemming. Zonde is het vals klinken. De dissonante, maar kortom het vals spelen. Het zijn allemaal tekenen van de zonde is het doel missen en naast schieten, niet aan de bestemming voldoen. En daar zijn alle brokken die daardoor gemaakt worden, letterlijk. Er is de macht die Jezus zijn discipelen inblaast. Dat is dat ze weer in staat zijn dat niet alleen als een soort rudiment daar nog geest aanwezig is, de goddelijke adem, de goddelijke vonk. Maar dat die vonk gaat laaien en krachtig wordt en niet alleen gaat gloeien, maar gaat branden en gaat uitstralen en warmte geeft en kracht en vernieuwing, dat de brokstukken van de zonde, maar ook de hele ontregeling, wordt weggenomen. Een herstel van de oertrilling, van het levensritme, wordt weer aangenomen ervan. En dat is het wegnemen van de zonde. Het is weg. Het is het verleden. Het slaat hier eigenlijk op de brokstukken die er zijn. Want een mens, ach, wat is een mens veel anders dan een verleden. We hebben onszelf daar helemaal op gefixeerd. Alsof we niets anders meer zijn dan ons verleden. Er zit iets mooie dingen in. Want ons verleden is, ons paradijselijk verleden, dat is mooi en het is een prachtige herinnering. Maar er is zoveel waardoor we gevormd zijn. Door onze afstamming, door de omstandigheden. Men bekijkt de mens dikwijls alleen naar zijn verleden toe. Maar er is veel meer. Er is ook een toekomst. Maar de druk van het verleden kan zo groot zijn dat de toekomst bijna uitgesloten lijkt. En soms vernietigd schijnt te zijn. Maar Jezus voegt er het tweede aan toe. Het is niet alleen dat het verleden, dat dat gereinigd wordt en dat tot zijn bestemming gebracht wordt, maar het is ook de toekomst en het heden die één zijn. Toekomst en heden zijn er op naar de Hebreeuwse vorm één in de grammatica, het heden en de toekomst, het heden, tegenwoordige tijd en de toekomende tijd, die zijn één naar de Hebreeuwse vorm. En nu spreekt Jezus daar ook van en rust ze ook toe voor de toekomst. Dan is het niet zo, zoals men in een machtstreven heeft mistekend in kerkelijke zin dikwijls, wiens zonde gij houdt, die zijn ze gehouden. Nee, er staat eigenlijk een woord dat betekent, wiens zonde gij overwint. Van die zijn ze overwonnen. Wat is dat? Een macht die hen gegeven wordt. Mensen strijden tegen de zonde, tegen het beneden niveau leven. waarop ze eigenlijk zijn gesteld. Maar mensen vechten daar hopeloos voor. Maar dat er een kracht is, een macht om te overwinnen, om te helpen overwinnen de zonde van anderen en van die hele schepping. Dat geeft Jezus hier in die inblazing van zijn discipelen. Dat is opstanding der doden. Jezus staat daar in die beperkte kring. Waarin de discipelen en wij al als een tovercirkel om ons hebben heen getrokken. Jezus heeft hem doorbroken. Staat er middenin. Rust zijn discipelen toe met die eeuwige kracht om deze dingen te doen. En wij hebben gezien, zelfs als we maar een beperkte kijk hebben op de geschiedenis, wat dit heeft uitgewerkt. Ondanks alle mislukkingen, ondanks alle verschrikkingen, is het licht niet uitgedoofd. En zelfs dat wij hier vanavond nog bij elkaar zijn, heeft er toch op een of andere manier met dit wondere feit te maken. Broeders en zusters, we hebben deze dingen vanuit het schriftgedeelte proberen te verstaan. En nu zijn er zoveel vragen, ik kan ze niet stellen, maar een enkele wat het eerste in ons opkomt, is misschien wel dit. Wat is er in onze kring daar nog van zichtbaar? Toen is het gebeurd. Ze hebben het gezien niet ver. Ze zijn niet opgetrokken geweest in de hemel. Ze hebben het hier in die kring gezien. En we zijn ontvloerd in die kring. En we kunnen vermoeden dat het slechts een fragment is door een nevel omgeven. Maar niet alleen een fragment, is er ook iets daarvan te ervaren, te vertrouwen, te geloven. Wat is er, broeders en zusters? Het gaat erom, de eerste aanwijzing, een eenvoudige aanwijzing is, waar je iets daarvan kunt vermoeden, dat is als je uit bent op het zoeken van kwaliteit. De meeste mensen durven niet eens meer te veronderstellen dat er kwaliteit is. En men heeft het ook uitgebannen om maar rustig te zijn, om het niets tegemoet te gaan en om het nihilisme te huldigen. Maar zijn altijd nog in die kring waarin wij staan dingen van kwaliteit. In de kunst, in de muziek, in kennis, in het denken, in de openbaring aan de volkeren, in de schoonheid, in de liefde. Al deze dingen is het te zien. En het is aanwezig. En men kan zeggen, het heeft te maken met een paradijselijk verleden. Maar het is meer. De opgestane Jezus is binnen die kring van ons gekomen. En waar vinden we dat? Broeders en zusters, hij heeft gezegd dat als wij ons richten op hem vragen om die geest, dat hij niet komt, hij zal ook komen, maar dat hij er is. En ook als we niet vragen, dan is hij er toch, is hij toch aanwezig. Van de heilige Antonius wordt gezegd dat hij zo verbaasd was dat hij de donkere machten kon overwinnen. Toen achteraf zag hij dat Jezus heel dicht in zijn nabijheid was geweest. En dat is het nu ook, broeders en zusters, voor ons. Jezus heeft gezegd, Ik ben met u tot aan de voleinding der wereld. Tot de voleinding van deze eeuw, van deze tijd. Waar dan? Waar is hij aanwezig? De hofprediker van Frederik de Grote heeft geantwoord op die vraag van Frederik en Voltaire en die mannen die eraan zaten in Sanssouci. En de hofprediker antwoordde: het wonder waar je naar vraagt of het er in deze tijd is, is de Joden, majesteit, daar heeft u het. Het volk is er nog altijd, ondanks alle verdrukking, ondanks alle vervolging. Het blijvende, het is een teken van de opstanding. En het bergt omvloerst wie Jezus zelf is, het hart van het volk. En het is overal waar de grote en heerlijke dingen gebeuren, overal waar de liefde straalt en de schoonheid, daar krijgen we sacramentele tekenen dat Jezus aanwezig is. Dan hoef je niet passief te ondergaan. Je kunt ook aangeraakt worden door dat wat de discipelen aan ons hebben doorgegeven. Vergeving van zonde. Dat wil zeggen het reinigen van het verleden. En een kracht in het heden om daarin de zonde, de storing van het levensritme, overwinnen de wijsheid Gods brengen. Broeders en zusters, wat het eigenlijk allemaal wil zeggen is dit: hij staat onder ons. En het gaat erom dat wij in het vertrouwen naar hem zoeken. En we zullen zien, en dat is altijd weer de grote ontdekking, voor het eerst of bij vernieuwing, dat hij er aldoor bij ons is geweest. Daarom zijn we er nog. Daarom leven we. We leven toekomst en hoop. En we kunnen ook in deze wereld die macht die hij ingeblazen heeft, mogen wij uitstralen, gebruiken. We mogen daar ook mee het Koninkrijk Gods voorbereiden. Broeders en zusters, de discipelen waren vergaderd. Ze waren op een plaats omvloerst, maar Jezus stond in het midden. En dat geldt, broeders en zusters, ook voor ons heden nu. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, vers 11.